Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
Mijn eerste herinnering was als student, als ik daar met de bus voorbij reed naar de universiteit. Ja, maar je beseft dat eigenlijk niet. Je komt langs dat standbeeld en aan de ene kant ligt daar toen nog het gebouw van Electra Bell, aan de andere kant de banken en achter dat standbeeld ligt natuurlijk het Koninklijk Paleis. Maar een paar jaar voorbij gereden zonder eigenlijk... Ja, er stond daar een noestig kijkende op zijn paard, ja, een indrukwekkende figuur, een of andere generaal. Ik wist zelfs niet dat het Leopold II was. Je kunt je nagaan, die was zo wat verdwenen uit onze geschiedenis. Waarom? Het is mijn raadsel. Maar in elk geval, hij is er volop in terug. En los van Congo is dat toch wel een... En dat wist ik zelf ook niet, hoor. Dat was voor mij een openbaring. Dat is eigenlijk een van de meest kleurrijke figuren, zeker de kleurrijkste koning van allemaal. Met inderdaad veel controverse natuurlijk, we komen er zeker later op terug. Maar bovendien heeft hij met alle grote maatschappelijke discussies uit de 19e eeuw, die nog voor een stuk doorlopen, heeft hij te maken gehad. En daarbovenop was dat eigenlijk ook een personage, je zou het niet zeggen aan die strenge, lange baard van hem. Maar was dat een personage waar je af en toe toch eens eventjes de mondhoeken van moet krullen? Want hij was een soort van avonturier met grappen en grollen, maar natuurlijk ook met verschrikkelijke drama's in zijn kielzog. Laten we maar bij het begin vertrekken. En dat begin, dat is 9 april 1835. Het is 9:45 s'avonds en daar komt een kindje ter wereld. Ja, een kindje in die tijd van een koningskind, dat heeft niet zomaar een paar naampjes, dat heeft er vele. Dat is Leopold Louis-Philippe Marie Victor. Niet vergeten, we zijn 1835, dat het land zelf nog maar 5 jaar oud is. Hè? Dat is dus toch wel een bijzonder tijdsgevricht. Een moment waarop dat België eigenlijk nog maar pas die revolutie achter de rug heeft. Leopold I is koning, maar dat is helemaal geen vanzelfsprekendheid. Ons land op dat moment, Frankrijk ligt op de loer. Natuurlijk, zoals dat al eeuwen kijkt naar die Nederlanden, naar de Spaanse Nederlanden, vroeger de Oostenrijkse. Nu dat België, de greep van de Engelsen op het land en op Leopold I ook. Dus dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. En dus de komst van die jonge, ja, die kleine, die baby, die troonopvolger, is ook van natuurlijk persoonlijk belang, maar ook van groot politiek belang. Want het is de bevestiging dat er daar inderdaad in dat nieuwe kleine landje, dat daar inderdaad een eigen koers wordt gevaren. Voorzichtig natuurlijk, maar toch een monarchie is met een zekere bestendigheid. En dus het feit dat hij geboren wordt alleen al is een stuk geschiedenis. En we springen meteen wat vooruit in de tijd, want een troonopvolger, dat moet natuurlijk, die moet iemand naast zich krijgen, die moet een koningin of later een koningin, nu eerst nog een prinses krijgen. En we hebben hier te maken met een stamvader, Leopold I, dat is niet zomaar de eerste, de beste, niet waar, in Europa, dat is de Nestor, zullen we maar zeggen, van de Europese diplomatie, die trekt aan alle mogelijke touwtjes allang, is eigenlijk zeer gerespecteerd door andere staatshoofden en regeringsleiders, met vallen en opstaan. En hij weet dat hij moet knokken voor zijn monarchie, voor zijn land, maar doet dat bijzonder goed. Heeft ook een geweldige troef achter de hand. Hij is namelijk de vertrouwenspersoon. Hij is de oom, mon cher oncle, zegt ze tegen hem. Het is de oom van Queen Victoria. Hij is de broker geweest van haar huwelijk. Hij is haar raadsman geweest en dat gaat nu in de twee richtingen. Want hij moet eigenlijk al vrij snel onze Leopold I toch wel eens te raden gaan bij zijn nichtje. Want Ja, ze schrijven heel veel naar elkaar over van alles en nog wat grote politiek, maar ook de kleine problemen. Enfin, kleine problemen. Als je problemen hebt met je zoon, je troonopvolger, dan is dat niet zo'n klein probleem niet meer. Want wat doet zich voor? Wel, hij is eigenlijk in al zijn diplomatieke kunde is hij tot de bevinding gekomen dat hij best een politiek huwelijk natuurlijk laat sluiten door zijn zoon, die ondertussen de 20 nadert. En dat politieke huwelijk, dat gaan we niet doen met de Fransen, want dan gaan de Engelsen het toch wat lastig mee hebben. De Pruisen zijn niet belangrijk genoeg. Het wordt Oostenrijk natuurlijk. Ja, Oostenrijk, wie zien we daar opdagen? Wel, dat is een dame, een jonge dame, ze is 16 jaar, och arme. Het is Marie-Henriette van Habsburg-Lotharingen, een ja, dat wordt de verloofde van wie? Van Leopold, natuurlijk nog helemaal niet Leopold II, maar men noemt hem de hertog van Brabant. Ook nog een verhaal apart, want ze wisten niet goed. Moeten we die nu kroonprins noemen? Nee, dat staat niet in de grondwet op dat moment. Dus men haalt van onder het stof met een groot keerblik de titel van hertog van Brabant uit de middeleeuwse schuif. En dus we zullen hem maar de hertog van Brabant noemen. En hij gaat dus gekoppeld worden, hè, zoals dat gaat in die tijd, gekoppeld worden aan die Marie-Henriette. Marie-Henriette met vele achternamen. De belangrijkste zijn Marie-Henriette van Habsburg-Lotharingen, aartshertogin van Oostenrijk en paltsgravin van Hongarije en nog van alles en nog wat. Wel, dat verloopt eigenlijk allemaal nogal moeilijk. Het kan ook niet anders zijn met zo'n huwelijk dat door de papa geregeld wordt. Wat gebeurt er? Wel, zij trekken onder hun beiden, de twee leeuws, zullen we ze maar noemen. U ziet ze al vertrekken richting Wenen, natuurlijk naar de hoofdburg, waar ze kennis gaan maken. Maar hij heeft het allemaal geregeld, Leopold de Eerste. En zij komen in het vereiste hoofdboek natuurlijk aan, waar die keizerlijke familie klaar staat, en grande toilet. Dat zijn natuurlijk geen vrolijke Fransen, nietwaar? Dat zijn mensen met een rechtlijnig monarchistisch denken, beladen met Duitse deugden van kuisheid, vlijt en vroomheid en plichtmatigheid en dat soort leuke dingen meer. En ja, dus we kunnen ons niet verwachten aan een bijzonder joviale kennismaking in zo'n milieu. Komt daar dan binnen, hè, in dat statige paleis, te midden van al dat volk, komt daar dan binnen de koning van België, vergezeld van een kop groter, vergezeld van een, laat ons zeggen, een jonge bonenstaak van 1,95 meter groot, met platgekamde haren. Dat schrijft daar, beweegt zich over de parketvloeren van de hoofdbroek. En ja, moet daar natuurlijk zijn aanstaande vrouw in de ogen kijken. Een vrouw die, laat ons maar eerlijk zijn, niet de geringste mate van belangstelling in hem weet op te wekken, hoor. Want, en dat is wederzijds, hè. Die vrouw is 16 jaar, dat meisje. Wat ziet zij verschijnen? En we kijken nu even door haar ogen, hè. Laat ons objectief blijven, maar door haar ogen, wat ziet zij? Een Jan Doedel, een duffe man, even opvallend in zijn dufheid als in zijn gestalte. En dan blijkt ook heel snel, ja, wat zijn de hobby's? Daar wordt wat dan over geleuterd tussen een glas champagne of twee. Ja, zij is gek van paarden. Hangt altijd maar in de stallen rond. Dat valt niet zo goed bij onze vriend Leopold, want hij zelf valt regelmatig van zijn paard af. Hij heeft veel jicht. Hij zit niet graag op zijn paard nog. Op dat moment heeft allerlei gezondheids problemen. En ja, los daarvan is dat een vrouw die naar zijn smaak veel te graag lacht. Hè. Zij lacht als een boerin, vindt hij. Maar hij lacht nooit. En dat vindt zij dan weer, hoogst onplezierig. En ja, als je dan die commentaren leest van de ooggetuigen, van die mensen die daar in dat gevolg staan te kijken. Het is niet zo heel fraai, hoor. Queen Victoria bestempelt die hertog van Brabant als een rare snuiter die hoogst onplezierige dingen tegen mensen zegt. En dus ja, die rare snuiter die heeft het niet begrepen op zijn verloofde. Ja, eigenlijk een beetje ongeschikt zo. Maar ja, papa is baas, hè. Leopold I is baas en ze gaan dus terug naar Brussel in de wetenschap dat hij nu verloofd is. En we moeten daar ook nog bij zeggen dat ondertussen onze jonge hertog van Brabant, die had wel naar zijn verloofde gekeken, maar die was eigenlijk nog veel meer aan het kijken naar de zus van die verloofde Elisabeth. Die had hij eigenlijk wel gewild, hoor, want die was al 4 jaar ouder, maar was een weduwe. En dat vond Leopold I niet oké. En dat doe je niet. Het moest dus die jongere zus worden. Je kunt al denken met welke frustratie, zullen we maar zeggen, dat hij terugkeert naar Brussel. Want zijn papa, die schrijft, ja, die vindt het allemaal geweldig. Hè. Die heeft daar alleen maar positieve dingen gezien, daar in Wenen. Maar die zegt van, als hij schrijft naar Victoria over dat onderhoud, dan schrijft hij, wat een tact heeft hij toch. Wat een beoordelingsvermogen heeft mijn zoon toch. Veel beter dan mannen die al 40 jaar zijn. Ja, het is waar, zegt hij. Ik zie ook wel, hij is nog niet helemaal verliefd op zijn aanstaande. Maar dat komt wel in orde, zegt Leopold I. En hoe gaat hij zich daarin vergissen? Want we weten dat op datzelfde moment de betrokkenen, dus de hertog van Brabant, Leopold, zijn zoon, dat hij gewoon het omgekeerde schrijft aan zijn broer en zijn zus in Laken.
Niets is lastiger dan aan te komen bij een hof waar men niemand op de wereld kent. Voeg daarbij de Oostenrijkse etiketten en u kunt zich wel voorstellen wat voor een avondje ik heb moeten doorstaan.
Hoe ziet de jonge Leopold heel die affaire? Hij ziet dat niet als een verloving. Het is een soort treurspel voor hem, waarin hij de hoofdrol heeft, de betreurenswaardige hoofdrol. Hij schrijft ook in zijn brief aan zijn broer, hij zegt, ja, ik heb geen keuze, ik moet mij neerleggen bij la volonté suprême. Dat is natuurlijk de wil van zijn papa. Ik zal niet zeggen dat er afkeer is tussen die twee jonge mensen op dat moment, maar zeker geen. Allee, ja, er is geen liefde verloren. We moeten toch ook eerlijk zijn. Zij was misschien ook geen pronkstuk, maar hij ook niet. Hè. Zij is niet zo die kokette, elegante prinses waar hij misschien. Waar hij misschien 's nachts van gedroomd heeft. Hè. Maar hij, ja, op dat moment, het zal ons verbazen misschien, maar op dat moment staat er nog geen plukje haar op dat kinnetje van de jonge Leopold. Wel wat zware bakkenbaarden en die groeien dan angstwekkig diep tot in zijn nek. Dus dat geeft hem al direct niet zo'n heel sympathiek uiterlijk zo, maar die haar in een middenscheiding, stel je dat voor, zo in een middenscheiding, zo'n tochtlatje, en dan dus die bakkenbaarden daarbij. Hij wordt, ja, als je dan een prent ziet uit het Oude Testament van zo iemand met een lange mantel, wel, we hebben hem voor ons. En ja, dan hebben we nog de getuigenis van de echtgenote van de Britse ambassadeur in Wenen, Lady Westmoreland. Die ziet in die snottaap, die Belgische snottaap, ziet hij eigenlijk het volgende. Zij ziet, en die figuur die daar over het parket is geschreden, zij noemt dat een lange asperge met een smalle borst en zonder een grijntje baardgroei. Ja, dus waar zitten we hier naar te kijken? We zitten te kijken naar iets dat bepaald geen succesformule is. Dit is het door de Belgische koning bedachte nieuwe prinsenpaar, ja, maar het is het eeuwige type van de puberale, ontevreden, stroeve jongeling die moet trouwen met de pipilankaus van de Habsburgers. En ja, dan de neus. Hè. We moeten het niet op de man spelen, maar hij heeft, dat zie je op alle prenten, hij heeft nogal een neus. Hè. Wat een voorsteven. En dat viel ook de Britse premier Disraeli geweldig op, want die schrijft zwart op wit. Hij schrijft, de jonge prins, hè, dus Leopold, heeft de neus van een sprookjesprins die door een kwade heks is betoverd. En de conclusie is dan uiteindelijk voor Pauline von Metternich. Je weet wel, de fameuze Metternich, de vijand van Napoleon nog geweest. Het is zijn kleindochter van de beroemde kanselier die dat allemaal meemaakt daar in Wenen. En wat heeft zij meegemaakt, schrijft zij. Ik had het gevoel dat ik de verloving meemaakte van een staljongen met een non. En met die non bedoelt ze de hertog van Brabant, de 18-jarige Leopold.
Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
Hoe gaan we dan verder met zo'n huwelijk? Want daar moet het nu naartoe. Ja, dat is natuurlijk de huwelijk met de handschoen. Hè. Het is aartshertog Karel Ludwig die in Schönbrunn, in de kapel van Schönbrunn, de handschoen zal opnemen als... remplaçant, zullen we maar zeggen, van de hertog van Brabant. Die maakt daar dan toch nog wel een vuile grap over, zeker, die Karel Ludwig. Die zegt, ja, ik wil wel voor bruidegom spelen op voorwaarde dat ik de bruid niet hoef te houden. Dus u kunt al denken hoe geliefd, hoe fantastische Marie-Henriette daar zelf vonden in Wenen. Maar 12 dagen nadien is het zover. Ze reist naar haar nieuwe vaderland, want daar gaat op 22 augustus 1853 de huwelijksplechtigheid in Brussel plaatsvinden. Nu, er dient zich al meteen een kink in de kabel aan in dat aanstaande huwelijk. Ja, het loopt echt van in het begin, eigenlijk loopt dat daar niet goed. Het eerste wat er gebeurt is, ik moet u voorstellen, Leopold II staat op het punt om te trouwen. Het eerste wat hij doet is tegen zijn vader zeggen, ik voel me niet goed, ik ben ziek, ik kan niet gaan. Je kunt al denken wat die Leopold I ervan vond. Maar zorgt dan dat die zoon van hem zijn krachten hervindt. Hè. Maar ze moeten ook nog een diplomatiek probleem oplossen, want zo'n overdracht van een prinses uit een Habsburgse familie, dat is niet zomaar de trein pakken en afstappen in Brussel en we gaan naar de kerk. Nee, dat moet een officiële overdracht worden en dat moet op neutraal terrein gebeuren. Maar wat is dat neutraal terrein? Want de twee landen grenzen niet aan elkaar. Men denkt even in Brussel aan Pruisen. Ja, dan spreken ze ook Duits, zullen ze gedacht hebben. Maar zo zien de Oostenrijkers dat niet. Nee, hela. Pruisen, dat is eigenlijk een concurrent. Dus, oei, het is een probleem. En wat gaat men doen? Wel, men gaat eigenlijk een woning in de stad Verviers van een bevriende edeldame, gaat men eigenlijk tijdelijk tot neutraal terrein uitroepen in Europa. En ze gaan dus een treinstationnetje in Verviers, aanleggen, waar de trein van Marie-Henriette zal aankomen. En dan gaat dat direct naar die woning. En daar gaan ze dan met veel toeters en bellen de overdracht van de bruid doen. Nu, ook dat, het is niet te geloven, maar ook dat gaat weer gepaard met de nodige incidenten. Want wat doet zich voor? Wel, de stoomtrein die is in aankomst natuurlijk. En dat gaat natuurlijk overal gepaard met festiviteiten. Er is feest in het land, in België. En wie ook aan het feesten is, want dat moet zich voorstellen, dat moment, dat geweldige moment daar in Verviers, waar tegelijkertijd de trein uit Oostenrijk gaat aankomen en de trein uit Brussel met de twee Leo's in. Dat is perfect gesynchroniseerd. Dat moet gelijktijdig gebeuren. Ze zien elkaar al uit die trein stappen en zo verder. Niets is minder waar. Want dat moet gesignaleerd worden. Dat moet gesignaleerd worden aan Pepin Ster, waar de trein wacht, stomend zo tuut. En die trein wacht daar tot als de telegraaf het signaal geeft. Ah, de Oostenrijkers zijn aan het komen. Wat wil nu natuurlijk het toeval, of het is misschien helemaal geen toeval, maar de man aan de telegraaf in Pepin Ster, die verkeert, net zoals alle anderen daar, in feeststemming. Hij gaat toch wel zijn kantoortje verlaten, zeker, om naar de fanfare te gaan luisteren. De gevolgen van dat euvel zijn ophefmakend, want wanneer Marie-Henriette met haar trein aanstoomt in Verviers, staat daar behalve een hoogst verbaasde treinwachter niemand. Niemand te wachten? Ah nee, want de twee Leopolds die staan in Pepin Ster. Die hebben geen telegraafbericht gekregen, weten van niks. En dus dan kun je het al voor je zien. Hè? Leopold 1 die daar op dat perron, maar op zijn horloge. En het is al zo laat en we zijn te laat. En wat gebeurt er? Tot uiteindelijk de Belgische telegrafiediensten in actie schieten. En het bericht, ja, ze staat er al in. In versie up, dan de trein op naar Verviers. Ze komen daar natuurlijk te laat aan. En met te midden van het ruisende zijde en satijn en het grinkel van de sporen en van de medailles, u ziet het voor zich, gaan ze daar, en een paar excuses natuurlijk, gaan ze elkaar daar ontmoeten. In de armen vallen helemaal nog niet. Nee, hola, want het is nog een Oostenrijkse. Ze moeten eerst naar dat huis. En daar te midden van, ja, de garde, soldaten en trabanten. Ik dacht vroeger dat trabanten, dat autootjes waren uit Oost-Duitsland. Dat is ook zo. Maar trabanten waren in die tijd ook zo'n soort van eregarde. Hè, met hellebaarden en zo. Die staan er allemaal in dat huis. Heel dat huis is ingericht als neutraal terrein, hè, waar een prachtige plechtigheid moet plaatsvinden. En daar gebeurt dat. Hè. Dus maar eerst wordt de inventaris ook nog eens gemaakt, want ze brengt daar juwelen mee. Dat moet allemaal opgeschreven worden. Notaris, een kwitantie, stel u voor. Kwitantie moet er aan prins Schwarzenberg moet overgemaakt worden. Want voilà, we hebben die juwelen gekregen. En dan pas... mag zij die stappen, 2-3 stappen vooruit zetten om haar aanstaande te begroeten. Het is eerst de koning Leopold, die daar haar zijn bijna schoondochter omarmt. Hij geeft haar een warme zoen op de kaken, maar dat was voor zijn zoon al meer dan genoeg jovialiteit, niet waar? Want die geeft haar niet meer dan een flauw handje. Ik heb een beetje te doen met dat jonge Oostenrijkse meisje die daar huis en haard, haar land, haar familie moet verlaten, verhuizen naar België en dan een levenslange verbintenis aangaan met een man die ze niet leuk vindt, een man die ze niet ziet zitten, denk ik. Maar zij is natuurlijk opgevoed als dusdanig. Hè. De Habsburgers die lachen daar niet mee, dat is haar plicht. Het is haar overtuiging ook, hè, want zij is ook zeer katholiek. En zij is opgevoed volgens de principes van de Heilige Kerk. Plicht roept, God wil het zo. En dat gaat de paus trouwens, ongeveer op datzelfde moment, nog eens flink in de verf zetten in een encycliek.
De man is de eerste in het gezin en het hoofd van de vrouw. De vrouw, als zijnde vlees van zijn vlees en gebeente van zijn gebeente, moet onderdanig zijn en gehoorzaam aan de man. Maar niet op de manier van een slavin, maar van een gezellin. Zo zal haar gehoorzaamheid aan hem eervol en waardig zijn. De echtgenoot is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de kerk is. Maar net zoals de kerk onderworpen is aan Christus, is de vrouw in alles onderworpen aan haar man.
Maar goed, plicht of niet, dat... Die eerste jaren zijn geen jaren van geluk. Hè. Dat is het minste wat je toch wel kan zeggen. En zij komt heel snel tot dat besef, hoor. Zij zegt eigenlijk in een brief al heel vlug, zegt ze, als God mijn gebeden verhoort, zal ik niet zo lang meer leven. En dat vindt ze eigenlijk maar goed, want we hebben het over een meisje van 17 jaar, nietwaar? Het is hopeloos, dat huwelijk waar ze in zit. Ze is, ja, en dus wat gebeurt er? Ze is nauwelijks bij die Leopold. Ze hangt rond waar ze het liefste is, hè, in de stallen. Gaat paardrijden, eet heel veel, wordt daar dikker van. En dat maakt haar natuurlijk in de ogen van haar echtgenoot niet bepaald begeerlijker. Hè. En het is de makelaar van heel dat huwelijk, Leopold I, die dat nu toch wel goed begint te beseffen, want dat speelt zich allemaal af onder zijn neus in Laken. Ze wonen samen onder één dak, zullen we maar zeggen, daar in Laken, in het kasteel. En ja, de sfeer is daar ijselijk eigenlijk. Hè. Hij merkt dat ook, dat klopt ergens niet. En waar moet hij terecht met zijn zorgen, met zijn misschien wel wat schuldgevoel, wel, ik twijfel daar wel wat aan, maar toch wel, hij heeft zeker zorgen daarover. En hij gaat natuurlijk terecht kunnen bij Queen Victoria, het nichtje. Heel lang met elkaar, zeer vertrouwelijk om, en begint brieven te schrijven waarin hij echt om hulp roept en zegt van ik kan er niet veel aan doen, wat moeten we nu verwachten van het leven en zo, en wat moeten zij verwachten? En ze komen eigenlijk beiden tot de constatatie, dus de Britse koningin en onze koning, dat het misschien het moment is om die al meteen op huwelijksreis te zenden, die twee. En waarom niet naar Londen of naar Buckingham Palace en naar Windsor en zo? Want dan kan Victoria eens een keer polsen hoe het daar juist zit, hoe de vork in de steel zit, en zij gaat heel snel tot de conclusie komen, als ze dan inderdaad onder haar hoede leven daar in Engeland, de hertog van Brabant en de hertogin Marie-Henriette, dat er helemaal geen vork in de steel zit. Het is daar kommer en kwel in dat jonge huwelijk. Ze zijn pas getrouwd. Ze zijn zo treurig als wat. En hij vraagt dan de vader, Leopold I, wat kunnen we eraan doen? Ja, het is een lastige klant, antwoordt Victoria over zijn zoon. Want die Leo, dat is eigenlijk een despootje. Die wil alles te zeggen hebben over zijn vrouw. Ze heeft tandpijn. Ja, dan gaat hij zo tekeer dat ze naar de tandarts moet gaan. Maar op zo'n autoritaire manier dat ze geen goesting heeft om de rest van haar leven naar de tandarts te gaan, tenzij ik ertussen gekomen was, zegt Victoria. Dus tante Victoria moet dat daar allemaal bijpraten. Zij is helemaal gek van muziek. Ze zal later ook heel veel naar de opera gaan in Brussel. Maar hij, als het even kan, dan gaat hij in een grote cirkel rond operahuizen en concertzalen heen. Hij moet daar niks van weten. Literatuur, het interesseert hem geen snars, terwijl zij Jane Austen verslindt en dergelijke meer. Nee, hij niet. Het enige wat hem passioneert, waar hij echt mee bezig is. Wel, en dat is iets wat in die in zijn jonge jaren, waar we ook nog moeten over praten, ook al opvalt. Hij is geweldig gepassioneerd door de wereld. Ik kan het niet anders zeggen, door de globe. Aardrijkskunde, dat is zijn ding. Andere, verre, vreemde landen, hoe het allemaal in elkaar zit. En politiek. Die twee dingen, daar is hij... Ja, daar, en zij, daar heeft zij dan weer geen verstand van. We zijn nog altijd aan het citeren, niet waar, uit de brieven van Victoria, die ook zegt, ja, maar ik vind het ook wel straf dat uw zoon, hè, ze schrijft dat aan Leopold I, uw zoon, ja, die staat stijf van de eigen dunk, zegt ze. En terwijl die Marie, Marie-Henriette, dat is eigenlijk nogal een liberaal denkend, ruim denkend iemand, vindt de Queen. Maar uw zoon, dat is een fundamentalist, hè, dus die kan, is onverdraagzaam tegenover andere overtuigingen. Zeker als het gaat over het katholicisme. Tja, dat vindt... Zij is natuurlijk geen katholiek en zij is hoofd van de Anglicaanse kerk, we moeten dat erbij zeggen, maar toch, enfin, het zegt al iets wel over toch wel een rigide persoonlijkheid. En ja, dat wordt allemaal opgeleist en ja, zegt Victoria. Victoria zegt, dat is eigenlijk alles wat we hier zien, dat is allemaal een recept om zo'n jong huwelijk naar de verdoemenis te helpen. Ja, wat is dan het redmiddel? Wel, het redmiddel, dat is het redmiddel van vele huwelijken. Goede seks. Maar ook dat, ook daar blijkt het jonge paar grandioos naast te grijpen. Ja, die twee pasgehuwden, en dat merkt men op een of andere manier in aan het Britse Hof, of toch tenminste Victoria en Albert. Die merken dat die pasgehuwden eigenlijk zo blijkbaar niet zo heel goed snappen wat er in het bed in de koninklijke sponde van hen verwacht wordt, hoor. Want het gebeurt niet. Het gebeurt niet. En ja, Victoria praat daarover met Marie-Henriette zo. Ik moet zeggen, Victoria, we hebben daar zo vaak het idee van... Zo'n stijve hark zo, hè, een heel door zedelijkheid geobsedeerd iemand die niks kon hebben. Maar zij, zeker toen Albert nog leefde, was dat een heel levenslustige vrouw die van seks hield. Die daar eigenlijk nogal goed in was, hè, als we zo de geschriften uit die tijd mogen geloven. En we hebben eigenlijk wel wat te maken met een ervaringsdeskundige. En dus ze gaat praten voorzichtig met Marie-Henriette. En met handen en voeten probeert ze dat uit te leggen, wat er eigenlijk toch wel zou moeten gebeuren. En Marie-Henriette, die weet dat. Die zegt, ja, wat moet ik doen? Wat moet ik doen, zegt ze. Als ik kan toch niet meegaand zijn. Je vraagt mij om meegaand te zijn met mijn man. Maar ik kan niet meegaand zijn, zegt zij, in iets wat niet eens van mij verlangd wordt. Hallo, hier komen wij dus tot de bevinding dat de echtgenoot, de aanstaande Leopold II, niet veel, of tenminste geen zin in seks, of toch geen zin in seks met haar heeft. Dan moeten we toch natuurlijk naar de mannelijke kant van het hele verhaal beginnen te kijken. En dus prinsgemaal Albert, hè, dus het huwelijk in de tijd nog geregeld door Leopold I, wel, die gaat zich er ook over ontfermen. En die gaat, terwijl Victoria praat over de bloemetjes en de bijtjes met Marie-Henriette, gaat Albert praten met de hertog van Brabant, met Leopold, over de bloemetjes en de bijtjes. Ze gaan dat doen op een nogal, laat ons zeggen, aanschouwelijke wijze, want hij neemt hem gewoon mee naar de hoeren. Hè. Het nachtleven in bordeelbezoek, zodanig dat hij toch weet waar de klepel en al de rest hangt. Nu, dat helpt dat? Wel, ja en nee. Hè. Op dat moment dat ze het allemaal zien daar in Engeland, geen gram begeren, bewondering, nee, liefde, nee, het is er niet. Maar aan de andere kant moeten we wel constateren, en niet zomaar constateren, nee, later, wanneer hij dan uiteindelijk kinderen zal krijgen, en al koning is, Leopold II, Dan lezen we in een brief aan Albert dat hij daarnaar verwijst zich, naar die periode, die wilde periode in het Londense nachtleven. Hij bedankt hem. Hij bedankt hem dat hij eigenlijk, ja, we gaan dat in hedendaagse taal zeggen, dat hij geleerd heeft wat seks is. Hij heeft dat geleerd van de Britse prinsgemaal. Nu, ze kennen daar wat van. Hij zal nog een paar andere Britten tegen het lijf lopen. Maar dat zijn verhalen voor later. Nu, ondertussen, ja, de diagnose van dat onwerkzame huwelijk, dat komt heel hard aan in Laken bij Leopold I, die nu wel begrijpt dat hij zijn onrijpe zoon in een avontuur heeft geduwd waar hij niet klaar voor was, waar hij nog niet de man naar is. Het is allemaal zeer eigenaardig als je dat leest, want later constateren we dat die Leopold II, dat hij toch er wel wat van kende. Hè? Hij staat toch niet bekend als een zedige harpij, hè? Een seksloze monnik. Zo kennen we hem niet. Maar in die eerste jaren van zijn eigen huwelijk moet dat dus absoluut een regelrechte ramp geweest zijn. Dat is trouwens ook wat Victoria letterlijk zegt. Niet goed, zegt ze tegen Leopold I. Het gaat niet goed. Dat is niet het woord. Het is een regelrechte ramp. Als zouden er nu maar eens kindjes geboren worden, dan zouden we toch tenminste al een beetje vooruit zijn. Maar nee, verzuurd, koud. We kunnen het niet anders noemen, dat huwelijk. En die prins van België, hoewel die titulatuur op dat moment nog niet bestaat, ja, die leeft, laten we zeggen, op dat moment voor passies die we dan misschien meer in de boeken moeten zoeken, de aardrijkskundeboeken. Hij praat ook met zijn papa over politiek en zo, dat wel. Maar de passie die je verwacht van een 18, 20, 22-jarige jonge man in de fleur van zijn leven, dat soort passie, daarvoor moet je op dat moment echt niet in Laken zijn.
Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
Thank you.
Nu, om al die tragedies een beetje te kunnen duiden, waar moet je dan naartoe? Dan moet je volgens mij naar de kinderjaren ook. Naar de kinderjaren, de relatie, de eerste belangrijke relaties natuurlijk, met de papa, met de mama. Ik ben geen psychiater, die gaan dat beter uitleggen dan ik, maar het kan niet anders dan dat dat een rol heeft gespeeld, want we weten dat die relatie tussen zowel de vader en de moeder met de kinderen en zeker met de jonge Leopold, dat liep niet over van hartelijkheid. Hè. Zij zitten daar in een keurslijf toch wel. Aan wat ligt het allemaal? Misschien ook aan die kleine zelf, die door zijn papa al heel snel een klein tirannetje wordt genoemd. Hoor maar eens even. We weten dat de kleine Leopold dolgelukkig is als hij wordt aangesproken met de titel Monseigneur. Hij is 5, 6 jaar. Hè? 5, 6 jaar. Als zijn broer Philippe, dat is de graaf van Vlaanderen, als zijn broer Philippe zowat alleen normaal doet, zullen we maar zeggen. Alleen Leo, geeft mij het speelgoed eens. Dan vindt hij dat niet plezant. Dan zegt hij, maar dat is hier de prins royal waar dat jij tegen hebt, tegen zijn broer. Dus u kunt al denken, ja, dat is toch wel een speciaal sfeertje. Wordt hij wat ouder, dan wordt hij ook onbeheersbaarder, kribbiger. Ik vind het niet uit, het staat in de brieven van zijn eigen ouders. Het is een soort van ongeleid projectiel en niet begrepen door vader nog moeder. Want Leopold schrijft ook weer aan Victoria. Hij is niet te begrijpen, zegt hij, want zijn papa en zijn mama zijn niet zo. Ja, nu, we zijn slecht geplaatst om daar iets te kunnen over zeggen, maar je voelt wel uit die uitlatingen dat die ouders van Leopold, dat die toch in hun kind een wat hooghartige natuur zien, een misschien wel wat donkere natuur, even donker dan de tekeningen die hij maakt. Hij tekent eigenlijk alleen maar graag stoomtreinen met grote zwarte wolken die daaruit komen. Ik weet niet wat uw kinderen tekenden of tekenden op die leeftijd, maar zwarte wolken misschien toch niet zo heel veel. Goed, maar je moet je ook de vraag stellen, waren zij daar zelf ook wel niet een beetje verantwoordelijk voor? Ze zijn heel, heel vaak afwezig in het leven van hun kinderen. De eerste koning en koningin van België. Staatszaken, daar is hij voortdurend mee bezig, Leopold I. Zijn een soort van paterfamilias. De kinderen moeten, zeker als ze wel wat ouder zijn, moeten ze via het secretariaat gaan, als ze een afspraak met hun papa willen. Of als hij ze spontaan komt zien, dan is het om hen een standje te geven. Communicatie niet zo heel veel. En verder, voor de rest is dat tucht, orde, godsdienstbesef, plichtbesef. Dat zijn allemaal de dingen waar ze mee bezig zijn. En als het dan over plichtbesef gaat, dan weten we ook dat Leopold I maar werkelijk bozer en bozer wordt op zijn zoon. Die zijn zoon, hij heeft er twee, maar die ene, dat moet wel de volgende koning worden, in theorie toch, hè? Kan altijd misgaan. Maar wat blijkt, hij vindt, en hij zegt dat letterlijk, en koningin Louise, dus de moeder, zegt dat ook letterlijk, het is een luiaard, die hertog van Brabant. Grillig, wispelturig, een onnut, men kan er geen gram kennis aan kwijt. Hè? En ja, dat ondanks de beste leraars, de beste middelen die men inzet, ook daar misschien toch wel weer een kanttekening bij, want hij gaat niet zomaar naar school. En dat was een heel gedoe. Waar moeten we, als hij op schoolgaande leeftijd komt, waar sturen we ze naartoe? Ja, even speelt het idee om die naar het Rijksonderwijs te sturen, maar we zitten in een volle schoolstrijd. Liberalen zijn aan de macht. Die zouden triomferen, katholieken zouden woest zijn, dat hij niet naar het katholiek onderwijs gaat. Ja, dat kunnen we niet hebben. Dat is tumult dat we kunnen missen als kiespijn. En dus besluit Leopold dat hij thuis wordt opgevoed en de kinderen thuis school moeten lopen in het kasteel. Dus die zien eigenlijk, dat betekent dat die eigenlijk heel die jeugd lang opgroeien tussen volwassenen. Tussen met een mentaliteit van volwassenen, zonder kinderen om zich heen spelen. Dat is er eigenlijk heel weinig bij. Nee, het is altijd met boeken en leerstof en ja, echte programma's die ze moeten volgen. Sport is hij niet goed in. Hij kan zich niet uitleven in sport, Leopold. Want we zien dat hij daar al jong eigenlijk wat fysieke ongemakken moet ondergaan. Hij loopt af en toe wat mank, hij heeft kwaaltjes, jicht. Hij heeft ook slechte longen, zoals men in die tijd zegt. En zijn luchtwegen zijn nogal ontvankelijk voor allerlei infecties en hij wordt dus vaak verkouden. Maar ja, heeft dat er nu allemaal mee te maken, dat zo'n slechte student is en zo blijkbaar een soort van ja, leeglopertje? Ja, zijn zus Charlotte, die 8 jaar jonger is, dus haakjes, die betrapt hem dus bijvoorbeeld op schrijffouten in het Frans. Je kunt er niks van, zegt dat jongere dochtertje. Hendrik Conscience die loopt daaraan in het kasteel. Je moet hem Nederlands leren. Ja, hij heeft zijn volk leren lezen, misschien Conscience, maar hij heeft zeker Leopold II niet leren lezen, of toch niet in het Nederlands, want hij zal van de rest van zijn leven, zal hij nauwelijks, een paar uitzonderingen na, maar hij zal de moeite niet doen en hij zal het ook nooit spreken. Wel, natuurlijk, de tijdsgeest ook wel, natuurlijk. Het is nog niet zo dat je... Het is wel een tweetalig land, maar het is niet zo natuurlijk dat men dan al verwacht dat iedereen perfect tweetalig is. Maar toch, hij doet de moeite zeker en vast niet. En toch zegt Leopold I van zijn zoon... Hij ergert zich voortdurend aan die zoon, maar... Hij ziet er ook wel die andere dingen in. En met name politiek, hè, wanneer hij... Dat is merkwaardig, want de jonge hertog, die interesseert zich voor politiek, praat met zijn papa over politiek. En papa zegt, ja, als er een is waar je het van gaat leren, dan ben ik het wel. Hij heeft daar gelijk in natuurlijk. Hij zal hem dat wel diets maken. Maar het is merkwaardig dat tegelijkertijd... politiek onderricht, dat het niet op het curriculum staat, dat hij daar dus geen les in krijgt. Kunt u dat nu... Dat is dus het aanstaande staatshoofd, maar over politiek, over maatschappijleer, zullen we maar zeggen, geen woord. Maar wel aardrijkskunde, hè. Nogmaals, dat begint bij hem, het wordt een passie. En die twee dingen geven wel wat hoop zo. Maar ja, tussen de bedrijven door is dat dan weer, hè. Hij is 14 jaar... 14 jaar, en wat lees ik hier van zijn moeder Louise? Als zij vanuit het buitenland een briefje schrijft, daar staat dan niet in, ach, ik mis je, mijn lieve Leo, en zo. Nee, daar staat in, ik was bijzonder onthutst door het rapport van de kolonel.
Dit is niet wat u me beloofd hebt. En ik hoop dat uw huiswerk zal verbeteren. Uw vader is even verstoord als ik door dit laatste rapport.
Nu, veel moederlijke vermaningen heeft hij helaas niet gekregen, want ze sterft vrij jong. Hè. Louise Marie is 1850, tuberculose, hè, weggemaaid door het leven. En op zo'n jonge leeftijd, dat heeft natuurlijk gevolgen. Om te beginnen omdat de vader zich met het verdriet... De eenzaamheid ook. Leopold I is ouder aan het worden. Hij is een eenzaam man aan het worden. Je ziet dat ook op zijn portretten. Zo'n, ja, de beitel van de tijd en van het verdriet staan echt geslagen in dat gezicht van hem later. Wel, hij trekt zich terug, hè, in plaats van met zijn kinderen bezig te zijn... die toch ook het waarschijnlijk moeilijk zullen gehad hebben. Nee, zeker en vast het moeilijk gehad hebben. Hij weg, hè, naar het jachtpaviljoen bij Dinant in Ardenne. Het is eigenlijk de hofintendant die zich met de kinderen gaat bezighouden, Conway. En dat komt allemaal ook weer aan de oren van de... Ja, van de zorgzame en bezorgde familie in Engeland, hè, Queen Victoria. En die hoort dat allemaal en die zegt... Ja, maar schrijf dat ook in brieven aan mon cher oncle, aan Leopold I. Je bent niet goed bezig. Hè? Die kinderen, daar gaat het moreel mee de bergafwaarts. Enfin, dat is, en vooral met die ene, de belangrijkste. Hè, dat maakt zich echt zeer grote zorgen daarover. Hij niet. Leopold antwoordt dan, terwijl als hij zo zegt, leg toch op wat je doet. Je moet er meer bij zijn, je moet er meer de hand op hebben. En hij zegt dan ja, dat zijn zoon de handen niet boven de lakens kan houden. Niet waar, hè? Als hij zijn verbeelding niet intoomt, dan gaat hij zich overgeven aan ongepaste handelingen die lichaam en geest verwoesten. Dus je kunt je wel inbeelden dat hij jonge Leopold erop los masturbeerde. Hè. Dat was, daar, dus lust was wel zeker aanwezig, maar we weten dat dat later op een ongebruikelijke manier tot uiting gaat komen in zijn eigen huwelijk. Nu, wanneer zij blijft aandringen, Victoria, op toch wel wat, hè, je moet daar toch wel wat die jonge knaap wat bij de les houden. Hij verdedigt hem dan ook weer. Hè. Hij zegt dan, hij moet toch niet vergeten dat die jongen toch veel te verduren heeft gehad de laatste tijd. Zijn leeftijd in acht genomen, mogen we ons al heel gelukkig prijzen dat hij geworden is wat hij is. Hè, moeder verloren, toch wel veel druk op die jonge knaap. Weinig genegenheid, dat herkent hij dan. En het gaat zomaar door. Enfin, maar hij ontkent eigenlijk dat zijn eigen rol als vader, dat hij daarin tekort schiet. Dat hij eigenlijk die vaderlijke hand op die schouder van die zoon, een puber die met zijn lichaam, met zichzelf, met zijn eenzaamheid, met zijn demonen waarschijnlijk geen raad weet. Wel, die vaderlijke hand is daar niet. Hè? Dat weet Victoria en dat ontkent Leopold I.
Ik voel me op een ongelooflijke manier aangetrokken tot mijn lieve en vereerde moeder. Hoe graag zou ik nu bij haar willen blijven? Meer nog dan in de voorbije dagen heb ik aan haar gedacht. En ik heb gehuild bij de gedachte dat we haar nooit meer zullen zien.
De jonge Leopold heeft dus met zijn papa geen echte band, geen of weinig contact. Hij heeft veel meer contact met een Conway, dus de intendant van de civiele lijst. Een man die over het geld gaat in het hof. Jules van Praat, dat is de belangrijke secretaris, de kabinetchef van de koning, die een belangrijke politieke rol speelt achter de schermen. Daar is hij wel mee begaan. Maar naarmate die jongen 18 jaar begint te naderen, zien we nog altijd niet een materiaal dat geschikt is. Het hout dat klaar is om gesneden te worden tot een koning, dat is er nog niet. Hè. En dat maakt natuurlijk iedereen ongerust. Zijn leraars die klagen erover. Die zeggen, ja, maar het is met niks bezig, hè. Hij is kinderachtig. Als we hem straf geven, ja, dan veegt hij daar zijn voeten aan, doet dat niet. Hij antwoordt dan, als hij daarop aangesproken wordt, dat hij dat allemaal niet nodig heeft. Zijn studies, dat is eigenlijk een beetje irrelevant. Vindt dat zelf van zichzelf, dat hij beschaafd genoeg is en dat hij al geleerd genoeg is en zo verder. Enfin, zo'n soort, James Dean in Laken, die daar lak aan heeft. Hè. Dat is oppervlakkig en lui. Zo ziet zijn vader. Hij wordt er helemaal gek van, zijn vader. En pakt dan voor een stuk de draad op om de politiek en de diplomatie iets te maken. Dat lukt dan nog wel. Maar het is in de ogen van het hof een vlierenfluiter, een bedweter, die jonge man waar we niks mee gaan zijn. Ik kan het mij voorstellen. Maar als je dan merkt hoe die man zich later, we zullen het er natuurlijk later nog over hebben, zich herpakt. Eigenlijk een geweldige werkkracht aan de dag gaat leggen, geweldig gaat studeren, met een passie en een gedrevenheid zich gaat inzetten voor de zaken waar hij in gelooft. Dat is een grote discrepantie. En dus waarschijnlijk zal het toch wel voor een stuk het ook wel gelegen hebben aan dat strikte, misschien ook niet aangepaste, niet meer van de tijd zijnde onderwijs-opvoedingssysteem waar hij in gezeten heeft. Nou, in elk geval, we weten dat het er soms hard aan toe ging, hoor. Als hij 17 is, dan komt het op een bepaald moment tot een werkelijke een rel in het kasteel van Laken, waar dus de gouverneur, hè, die hem moet begeleiden, zijn mentor, hè, dat is de Brie, een sabelsleper, zullen we maar zeggen. En die jonge Leopold aanvaardt dat niet. Hè. Als hij een standje krijgt, dan die begaat een vergissing om te denken dat hij de meester is over de jonge hertog. En die jonge hertog die beschouwt zichzelf al een beetje, ik kan niet zeggen als volleerd, maar die de Brie, wat gaat hij die nog wat gaat hij daar nog van kunnen leren? En dus die man die gooit de handdoek in de ring. Leopold moet daar dan weer tussenkomen. Enfin, incidenten. Ze lopen elkaar tegen het lijf in de gangen, draaien zich dan om, zeggen geen goede dag meer tegen elkaar. Enfin, dat is daar echt koude oorlog aan het hof. En uiteindelijk zal het natuurlijk zo zijn dat die de Brie, die gouverneur, die zal aan het kortste eind trekken. En hij zal moeten gaan, maar dat gaat niet gebeuren zonder dat de koning aan het minderjarige heethoofd, zijn zoon, nog eens goed de oren gaat wassen. En voor de zekerheid heeft hij dat ook op papier gezet.
Het is niet voor ons dat we u tot leren aansporen, maar voor uzelf, omdat de onwetendheid een onbekwaamheid is, een echte ramp. Want sociale posities zijn niet langer zoals eertijds een bescherming, maar wel een grond voor kwaadwilligheid en zelfs voor haat.
Dus hoe zat dat met die jonge Leopold? Verwaand, lui, gedesinteresseerd? Was het zo'n persoon of was het een jonge man die gewoon zijn zin wilde doen? En een jonge man die misschien meer verstand in zijn kop had dan men dacht, maar het moest wel verlopen in de richting die hij voor ogen had, want het bewijs zal heel binnenkort geleverd worden. Wanneer uiteindelijk blijkt dat die jonge Leopold wel degelijk grote belangstelling kan vertonen voor statistieken en voor tabellen en voor boeken, als hij maar zelf, als het maar past in zijn kraam, als het maar past in zijn groot design. En die gedrevenheid, die gaat in Laken, in Brussel, een verrassing opleveren van formaat.
Leopold II, met Johan op de Beek.
Het wordt 1854 en er ontpopt zich een figuur in Laken die we nog niet kennen. Tot nu toe werd die hertog van Brabant wat gezien als een losbal, een bedweter, arrogant, niks mee aan te vangen. Tot op een dag. Ja, we weten ook dat hij het niet thuis het geluk vindt. Nee, hij vindt het ergens anders. En waar wel, dat zal zijn vader te weten komen op die dag in de lente van 1854, waar zijn zoon in het bureau binnenstapt van zijn vader en daar met een plan afkomt, zeg, waar Leopold... Wat zou die Leopold gedacht hebben? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Een koning die van zijn stoel valt wanneer zijn zoon hem komt vertellen: ik heb een plan in elkaar gestoken. Een becijferd plan met toeters en bellen, alles wat je wil erbij. Een plan om te herstellen, om terug te krijgen wat ons is afgepakt, wat is afgenomen van België. Wij gaan Nederland aanvallen. En wij gaan daar flink wat provincies annexeren. Hoe denkt u dat Leopold I... gereageerd heeft. Die man moet verbijsterd geweest zijn, maar hij luistert wel, want wat is die zoon van hem nu wel van plan? En hij zal zeker ook geluisterd hebben, omdat het hem ook hoog zat. Als wij in 1839 Limburg zien halveren en naar Nederland gaan, nog andere gebieden, heel grote stukken van Luxemburg, daar zijn we nu aan voorbij natuurlijk. Alles is gestabiliseerd, er is geen oorlog meer met Nederland. Maar daar stapt die zoon binnen en die zegt... En Leopold I, hij moet zijn vader toch goed gekend hebben hoor, want Leopold I is eigenlijk ook al heel zijn leven lang als koning van België... bezeten geweest door het idee, dit land, als het wil overleven, en als ik met mijn monarchie wil overleven, dan moeten wij uitbreiden. Dan moet er iets, waar weet hij nog niet, er zullen allerlei projecten de revue passeren, maar dan moeten wij groter worden. Leopold I denkt dan aan overzeese gebiedsuitbreiding in Azië of in, ergens in Australië en dergelijke meer, maar zijn zoon, die ziet het heel pragmatisch en kortbij. En die stapt dus met een plan binnen. Hij heeft daar al een spionagemissie opgezet, zo hoort Leopold I verbijsterd vertellen. 2 weken lang zijn er Belgische officieren in Nederland op zoektocht geweest. Zij hebben daar de versterkingen van het Nederlandse leger discreet gaan bekijken en observeren. En dus daar klinkt nogal wat tromgroffel in dat plan. Want Leo, de zoon, die heeft het helemaal uitgerekend hoor. Hij zegt, kijk, we gaan dat strategisch aanpakken. Hè. Wij weten dat Breda, Willemstad, Nijmegen, Utrecht, het grote militaire kamp Zeist, we weten hoe we dat moeten aanpakken, want uiteindelijk hebben wij meer soldaten, meer officieren, betere officieren. Ze steken al hun geld, die Hollanders, in de marine. Daar zijn ze. Maar wat zijn ze ermee met schepen als wij over het land... Antwerpen, Breda en zo verder, Eindhoven, als we daar de omgekeerde beweging van 1831 maken en Nederland binnenvallen. De spionagemissie, dat was al iets strafs, maar bovendien zegt u nu, met die en die regimenten gaan we dat doen. Ja, maar, zegt Leopold Tenafin, ben je nu op je achterhoofd gevallen? Nee, nee, zegt Leo, kijk, dat gaat politiek ook lukken, want je mag de godsdienst niet onderschatten. Wij hebben daar een aantal katholieke provincies verloren, denk maar aan Limburg bijvoorbeeld. Wel, die mensen zijn nog altijd diep verknocht aan het katholicisme, onze godsdienst. Er zijn niet zo voor het protestantisme. Zijn ook verknocht aan België nog altijd. En wij gaan eigenlijk een soort van ondermijningscampagne op het getouw zetten in die provincies, in Brabant, in Limburg, om de mensen eigenlijk... Hij is eigenlijk van plan om daar godsdiensttwisten aan te vuren en aan te stoken, zodanig dat de inval, de Belgische inval, stel je dat voor, dat hij daar vruchtbare grond gaat vinden. Enfin, dus het is echt een heel serieus plan. Leopold die zit daar naar te luisteren. Die denkt, maar wat gaan we nu doen? En die koning dan, zegt hij, ondertussen is dat Willem III. Ja, die gaan we gewoon ontslaan. Die gaan we gewoon ontslaan, zegt Leo. Die moet eruit. Bedankt voor bewezen diensten. We gaan een volksraadpleging houden. We doen dat als we Amsterdam al veroverd hebben, want dan weten de Hollanders dat het afgelopen is. Dan doen we een volksraadpleging. En wat zal daaruit komen, zegt hij? Daar zal uit blijken dat de katholieke provincies kiezen voor België. En dan gaan we terug uit elkaar. Dan kunnen de Hollanders dan terug Amsterdam en al de rest hebben en zo. Maar wij hebben dan Brabant en Limburg. Ja, dat is een plan geweest van onze tweede koning. Hij was toen nog geen koning. Hij was toen nog een wat onbesuisde, met wilde plannen in het achterhoofd rondlopende kroonprins, enfin, hertog van Brabant. Maar dat zat in zijn koker, dat soort dingen. Nu, de koning die zal sprakeloos geweest zijn, maar niet gedachtenloos natuurlijk. Hè. Hij gaat meteen raad vragen, toch wel. Hij heeft dat dus eigenlijk, denk ik, niet zomaar afgewezen. Hij vraagt raad aan de militairen en die zeggen... ja. Moeten we toch eens goed over nadenken, want die Hollandse soldaten die zijn wel heel nationaal gezind. Hè. Dat zal allemaal niet zomaar van een leien dakje lopen. Dus ja, militair Dat niet zomaar een gewone spel, maar vooral, en daar is hij toch wel door de wol geverfd als, als topdiplomaat achter de schermen, Leopold I, om te weten dat je niks begint in de lage landen zonder dat de grootmachten daar op zijn minst hun zeg in gaan hebben. Dus hij is natuurlijk bijzonder beducht voor Napoleon III, voor Frankrijk. Je kunt één vingerknip vanuit Parijs en België bestaat niet meer. Hè. Het is nog allemaal geen gewoon spel. En dus hij gaat te raden bij de vertrouwenspersoon van het hof in Parijs. Dat is de Belgische prins de Chimay. Vraagt daaraan, hoe gaan ze daarop reageren als wij zoiets doen? Ja, die zegt, opletten toch wel dat we geen potten breken en die Fransen niet nodeloos ongerust maken. Want Belgische machtsuitbreiding en gebiedsuitbreiding, dat is... om te beginnen is dat toch al niet onze rol. En ten tweede, hoe gaan ze hun eigen belangen daarin zien? Ja, dan denk je, dan is het gedaan. Maar nee, want de zoon, Leo, die gaat dus ook met die prins praten. Die gaat erop inpraten, die gaat zeggen, maar we moeten dat wel doen. Hè? En dan komt als klap op de vuurpijl, gaat Leopold... Dus de aanstaande Leopold II, die gaat niemand minder dan de jongste broer van de grote keizer, van de overleden Napoleon. Hij gaat Jérôme Bonaparte, dus ook de oom tussen haakjes van de huidige Franse keizer, Napoleon III. Hij gaat die Jérôme Bonaparte aanzoeken, hij gaat die opzoeken en hij gaat daar het patriotische vuur trachten aan te wakkeren. Maar hij speelt natuurlijk met vuur. We weten dat Leopold I dat ook vond, want hij schrijft nu al in een brief aan nicht Victoria, aan de Queen, over zijn zoon. He's a little odd. Dus hij zet alle zeilen bij. Bonaparte, dat is één. Om de keizer zelf eigenlijk over de streep te trekken. Maar ook die Chimay, die toch wel zeer invloedrijk is in Parijs. En dan zie je dat die jonge hertog, Leopold, dat die niet over één nacht ijs gaat. Hij kent zijn cijfers, hij heeft daar goed over nagedacht. En hij kent, dan zie je voor de eerste keer dat talent om de geopolitiek van een klein, zwak land eigenlijk toch zo te vertalen dat dat kleine land leverage krijgt. Dat kleine land misschien veel meer boven zijn krachten kan spelen door de eigen belangen van de grootmachten eigenlijk te plooien naar de wensen van dat kleine land. Want wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt, kijk, hij speelt in op die aloude Franse vrees, al sinds Louis XIV bestaat, die Napoleon heeft ermee te maken gehad, die vrees voor de noordgrens. Dat zijn wij natuurlijk, dat zijn de lage landen en de greep die de Engelsen daar op hebben. En dus die Fransen die streven al eeuwen naar veilige grenzen, zeker in het noorden. En dat is eigenlijk nog nooit gelukt. En daar gaat Leopold heel handig op inspelen. Hij zegt eigenlijk, het is u nog nooit gelukt. Wel, laat ons dat even in uw plaats doen, zegt hij, heel leep tegen Parijs. Laat ons dat maar doen. Hè. Dat Koninkrijk Nederland, dat is er toch maar gekomen als een soort van anti-Frans opzet. En dat is ook zo. Hè. Toen Napoleon I, toen die in Waterloo was verslagen, toen werd het Koninkrijk der Nederlanden opgericht. Letterlijk werd er toen gezegd, het is un boulevard de l'Europe contre la France. Dus het eerste prille ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, België en Nederland samen, dat was eigenlijk een Britse anti-Franse operatie. Dat zijn ze natuurlijk nog niet vergeten in Parijs. En daar speelt hij op in. En op een heel gehaaide manier gaat hij dat wantrouwen en die vrees in Parijs voor de Britse machtsuitoefening uitspelen.
Onze revolutie heeft dat koninkrijk dermate verzwakt dat het onschadelijk is geworden voor Frankrijk. Maar niet in die mate dat de afgescheurde Belgische provincies Frankrijk ook echt voordeel opleveren.
Het is leep wat hij hier doet, maar nog wat immatuur. Want hij denkt blijkbaar dat ze in Parijs niet de echte agenda doorhebben van wat hier aan de hand is. Laat staan dat, zelfs stel dat Parijs er zou in toestemmen dat Limburg-Brabant afgenomen wordt van de Hollanders en dat dat bij België komt, dan nog is er nog een andere belangrijke factor. En daar was het de jonge Leopold om te doen. Nederland heeft iets wat België, of toch tenminste de Belgische monarchie, beoogt, verlangt, nastreeft. En dat is natuurlijk die overzeese gebiedsuitbreiding, die kolonies. Stel je maar eens voor dat ze door zo'n agressie tegen Nederland, dat ze mede de hand zouden kunnen leggen op de kolonies, op een deel van de kolonies in de ruilhandel die er dan zou moeten plaatsvinden. Wat zou dat aan een... Ja, dat is een aardverschuiving. Dat is een geopolitieke aardverschuiving in Noord-Europa. Maar dat hebben ze natuurlijk door. En dat betekent ook natuurlijk dat men in Parijs zegt, of zeg, al dat gedoe aan onze noordgrens... Dat is het ons niet waard. Hè. We gaan hier alles door elkaar schudden. De Engelsen gaan dat niet zomaar laten gebeuren. Och ja, zegt de jonge Leopold, hij probeert nog eventjes. Hè. Maar wij zijn toch dikke maatjes, mijn papa, hè, Leopold I. Dikke maatjes met Queen Victoria, die gaat geen vinger uitsteken. Ja, maar ja, zo naïef is Napoleon III en zijn regering. Zijn ze ook natuurlijk niet. En geen mens daar in de Tuileries, in het Palais des Tuileries, denkt er nog maar aan om daar een Belgische invasie te dulden van het Nederlandse koninkrijk. Het zal niet mogen zijn, en dat wordt dus afgedaan als baarlijke nonsens, het zal niet gebeuren. België leeft boven zijn stand, krijgt trouwens ook een lichte waarschuwing van niet te veel boven uw stand leven, of we gaan misschien toch wel eens eventjes op uw vingers tikken. Dat zou maar zomaar het einde kunnen betekenen van het koninkrijk. En ja, koning natuurlijk, die zet er meteen een punt achter. En ja, de jonge hertog, Leo, die is niet goed gezind, die vindt dat niet fijn. Die moet die plannen, die oorlogsplannen, die oorlog met Nederland, de kast in Bergen even snel wegstoppen als hij het had uit zijn koker getoverd. Maar dan begint pas echt goed bij hem het idee te leven van, ik moet dit... Dus hij geeft dat idee van uitbreiding, dat idee dat dat land alleen maar leefbaar is als het groter wordt, als het ergens meer afzetmarkten, meer internationale uitstraling heeft. Wel, dat idee, dat is helemaal niet weg. Nederland, dat bergt hij op. Maar wat hij niet opbergt, nooit zal opbergen en nu pas echt begint na te streven, dat is die droom, die ontluikende droom om België mondiale expansie te bezorgen.
Frankrijk hoeft de eigen grenzen niet te verleggen. Dat zou alleen een tegendraads effect hebben. Het dient zich echter te omringen met bondgenoten en vrienden die ze machtig moet maken, waardoor het zelf ook machtiger wordt. Zo'n aanpak zal niemand storen. Gratis en zonder ruchtbaarheid kan Frankrijk zich op die wijze omheinen met betrouwbare bondgenoten. Het is toch vanzelfsprekend dat 6 of 7 miljoen Piemontezen, 3 miljoen Zwitsers, 8 miljoen Belgen en 37 miljoen Fransen de Franse keizer een aanzienlijkere, beter georganiseerde, bevoorrade en completere strijdmacht kunnen bezorgen dan die waarover het empire van 50 miljoen mensen beschikt. Alles wat de keizer moet doen, is ons de toestemming geven om Nederland binnen te vallen. Mede dankzij zijn prestige wacht ons een snelle en gemakkelijke zege.
Leopold II.
Bij de figuur van de hertog van Brabant, de jonge Leopold, moeten we ons ook toch wel een beetje... Ja, moet je dat zeggen? Hij is ook een beetje een sukkelaar. Hè? Hij strompelt soms van de pijn door het paleis als een kreupel paard, geplaagd door de jicht. Met de regelmaat van de klok verkouden, hoesten en het gaat maar niet over in de herfst van 1854. En de dokters die zeggen, je kunt beter de zon opzoeken, maak eens een reis naar Italië bijvoorbeeld. En dat moet je geen twee keer zeggen, want de man die eigenlijk niet onder de kerktoren denkt, maar globaal denkt, letterlijk globaal denkt, die zit eigenlijk te wachten op de toestemming om eens flink te reizen en de wereld te zien en dingen te gaan verkennen. Hij hunkert ernaar en natuurlijk gaat zijn echtgenote mee. Incognito vertrekken ze op ergens in november, 15 november 1854. En incognito, want ze op hun kaartje staat en op hun pas staat burggraaf en burggravin Dagden. En daar gaan ze, kroonprins en echtgenote, nog altijd niet in zeer liefhebbende staat, hè, zijn ze maar. Maar ze gaan samen op reis, de warmte van het zuiden opzoekend. Hè, dat zal hem goed doen. En dat wordt dus de huwelijksreis, de tweede huwelijksreis op doktersadvies, zullen we maar zeggen. En het eerste wat ze doen is, want dat is lang geleden voor haar, ze gaan ze Wenen nog eens bezoeken, het paleis in de Hofburg. Want Marie-Henriette heeft natuurlijk allang haar familie niet meer gezien. En ze gaat daar vol ontroering, haar moeder en zo verder. Terwijl Leopold, dat weten we toch wel van een aantal getuigen, die heeft oog voor iets anders. Die heeft oog voor de décolleté van de echtgenote van de keizer. Want wie is dat op dat moment? Het is niemand minder dan Sissi. Jawel, zo het is in de Hofburg bent daar in Wenen, dan moet je natuurlijk het paleis van Sissi gaan bezoeken. Dat moet een hele dame geweest zijn, maar niet, laat ons zeggen, niet van het formaat voor onze vriend Leopold. En dan gaan ze naar Venetië. Venetië, wie zou er niet willen komen? Het eeuwige San Marco-plein. De fantastische grachten en de gondels. Romantischer kan je het niet bedenken. Wat lezen we in een brief van de jonge Leopold? Que c'est triste, Venise. Het zint hem daar niet. Hij vindt het niet leuk. Het gaat weer mis, dus met andere woorden. Want zij vindt dat fantastisch, Venetië. Ja, wie zou dat niet fantastisch vinden? Maar ze gaan daar in het en plein publiek, gaan ze daar een ruzie krijgen. De zogenaamde graaf en gravin van Ardennes. Een ruzie om een gondeltochtje. Zij willen een gondeltochtje, hij niet. Vindt dat allemaal maar tijdverlies. Ja, je kunt je voorstellen wat een leuk huwelijk dat moet geweest zijn. En daar worstelen ze dan maar verder met de moeilijkheden van het leven. Hij zegt dat zelfs in een brief aan de papa, want die was al aan het denken. Ja, Venetië, dat gaat hem genezen van zijn blues. Hè. Hij zal daar wel bij komen, zo, maar hij schrijft gewoon de naakte waarheid, hè, de jonge zoon. Hij zegt, denk maar niet, zegt hij aan zijn papa, denk maar niet dat de karaktertrekken waar je niet van houdt, mijn karaktertrekken, dat die hier getemperd zullen worden. Nee, want Venetië, dat is maar één grote rotzooi. En dat vindt hij overigens ook van Rome, want dat is de volgende stap, de eeuwige stad. Maar ronduit Leiden vindt hij de eeuwige stad, ronduit zo lelijk als wat. Ik weet niet waar die man naartoe moet om ergens tevreden te zijn. Het is allemaal oude stenen, hij is daar niet in geïnteresseerd. Dus, waar gaan ze naartoe? Ze gaan naar de haven van Trieste, want daar gaan ze inschepen. Eigenlijk zonder dat het allemaal zo echt gepland was, hoor. Maar we gaan nu eigenlijk eindelijk weten wat zijn echte doel is van deze reis. Van deze reis die hem veel verder gaat brengen dan iemand gedacht had. Hij gaat in Trieste inschepen naar Alexandrië, naar Egypte. Want daar was het hem om te doen. Hij wil Egypte zien. En we gaan ook merken dat dat niet zozeer is om de erfenis van de farao's te betasten en te ruiken, de tempels te zien en te voelen. Nee, hij wil andere dingen. Hij wil Egypte. Hij ziet Egypte dan al. En we gaan later zien, vele afleveringen verder, gaan we zien hoe hij die droom zal vasthouden. En wanneer hij koning is, daar werkelijk ook de koning van Egypte zal willen worden. Wel, dan al als jonge hertog van Brabant wil hij naar Egypte, naar Cairo. Hij gaat daar de Khedive bezoeken, de Said Pasha, dat is de onderkoning, want de onderkoning, is het Ottomaanse Rijk, hè, waar we over spreken. Die Said Pasha werkt voor rekening van de Turken. En hij zal daar aankomen met zijn echtgenote, onze vriend Leopold, op 2 februari 1855. En hoe sluw hij dat allemaal al op voorhand had ingeschat. In zijn koffers heeft hij die puilen uit van kleren en van tropisch helmen en wat weet ik allemaal, maar ook van erelinten en koninklijke onderscheidingen van hier tot ginder. Want hij denkt en hij weet dat men in Egypte en zo'n Said Pasha, dat die zitten te hunkeren, dat je die helemaal kan doen kwijlen als je die volhangt met lintjes. En hij zegt dat ook. Hij schrijft naar Conway, naar de intendant in Brussel, in Laken, schrijft hij dat hij die pasha, dat hij die gaat inpakken als een verjaardagskind. Hij wrijft ze in de handen, maar hij schrijft:
in Egypte kent men perfect de waarde van decoraties. De mensheid is niet fraai. Men moet haar zwakheden kennen en ze tot eigen profijt uitbuiten.
En wat zien we dus? We zien dus dat de huwelijksreis, dat die eigenlijk een zakenreis is. Hè? Net zoals hij eigenlijk van in het begin moet gepland hebben. Dus hij gaat die tempels wel bekijken, hoor. Hij gaat naar de farao's kijken, maar uit een soort beleefdheid. Het interesseert hem eigenlijk geen fluit. Dat zal ook blijken als hij later in Athene is, in Jeruzalem komt, in Damascus komt. Ja, allemaal leuk, maar dat is oude bucht voor hem. Wat hem echt interesseert, dat zijn moderne dingen. Dat zijn zaken die de wereld van vandaag kunnen veranderen. Dat zijn bijvoorbeeld de werkzaamheden voor de bouw van de Nijldam bij Cairo. Dat zijn de dingen die hem interesseren. Hij gaat daar natuurlijk op bezoek. Hij wordt daar verwelkomd met een ereleger, zullen we maar zeggen, van 5000 Egyptische soldaten staan daar klaar voor hem. En dan zie je hem opleveren en dan begint hij te onderhandelen. Dan komt de zakenman Leopold naar boven drijven. Want het eerste wat hij eigenlijk met die Said Pasha gaat bespreken, dat is niet hoe Tutankhamon het allemaal klaar en hoe Cleopatra het allemaal klaargespeeld heeft. Nee, het gaat erom een stoomvaartlijn, een handelslijn met andere woorden, tussen Antwerpen en Alexandrië aan te leggen. En kunnen we daar een deal rondmaken? En kan die pasha misschien geïnteresseerd raken in misschien een kleine investering? En zo verder. Dus je ziet daar, hij zegt dat ook aan Conway, schrijft vanuit Cairo: laat me maar doen, zegt hij. Ik denk dat wij hier die onderkoning wel als aandeelhouder kunnen warm krijgen. En ik denk dat ik hier munt ga uitslaan. Hè.
Laat me maar begaan. De onderkoning zal mijn grootste aandeelhouder worden. Ik hoop hier munt uit te slaan. Zeker 100.000 ponden, misschien wel 200.000. Dat is 1 miljoen frank.
Hij is daar niet als diplomaat. Hij is daar niet als, zeker niet als vakantieganger. Hij is daar niet als aanhanger van de antieke kunsten en zo verder. Nee, hij is daar met één oogmerk. Hij is daar als zakenman. Als zakenman die aan de internationale scheepvaart denkt, aan de haven van Antwerpen denkt. Hij slaagt er maar empel in om inderdaad te doen waar hij voor gekomen is. Die onderkoning, die Said Pasha, die gaat daarin mee. En die gaat toestemmen om inderdaad te investeren, niet zo'n klein beetje, in zo'n scheepvaartlijn tussen Antwerpen en Alexandrië. Het is toch wel straffe kost. Zal dat goed aflopen? Daar komen we later nog wel op terug. Maar in elk geval, je ziet daar een Leopold die out of the blue, ja, met een buitenlands staatshoofd toch wel, de baas van Egypte, tot akkoorden kan komen. En dat is niet iedereen gegeven. Maar het gaat verder dan dat. Het is voor het eerst daar dat we ook in Egypte die jonge Leopold, en het is nog onvolmaakt, het is nog onvolkomen, het zit nog niet goed in elkaar. Maar voor het eerst komt hij dat idee opborrelen van een kolonie. Want hij weet in de Nijldelta een paar meren liggen. Gaat niet daar direct aankomen in Cairo en zeggen, laten we dat hier even koloniseren. Nee, maar die meren, als hij die nu eens droog zou kunnen leggen en daar bewoonbaar land van maken, dat wordt misschien een Belgische kolonie. Dat zijn ideeën die daar plotseling op tafel komen. Daar is die onderkoning al veel, veel minder meegaand in, want die beseft natuurlijk ook, als je dat land goed aanpakt, dan is daar met die Nijl, met die geopolitieke ligging, dat is toch eigenlijk wel een goudmijn. Dus we gaan dat niet aan zo'n Leopoldje uit België uitbesteden. Dus daar vangt hij bot, maar toch het feit dat hij daarmee bezig is, dat is, ja, het zijn allemaal ideeën die toch wel sensationeel zijn, want België heeft de plicht, de internationaal rechtelijke plicht om zich neutraal op te stellen. Nu, als je met kolonisatieplannen in Egypte rondloopt, dan ben je niet meer neutraal. Maar bovendien zijn dat profetische ideeën die hij hier aan het lanceren is. En niemand neemt die in België, in Brussel, in Laken au sérieux. En hij ergert zich daar op dat moment al aan. En hij schrijft dat ook letterlijk. Hij zegt, waar zijn wij toch mee bezig, met wat voor kerktorenmentaliteit, die voorzichtige neutraliteitspolitiek van België, daar gaan we, ja, dat gaat onze internationale expansie, onze handel en zo verder in de weg staan. Men laat hem maar doen, men denkt dat hij gek is, men ziet geen stof opwaaien rond die figuur van die jonge Leopold, maar dat zal zeer onterecht blijken. En die onderschatting van zijn vader, van vaderswegen, van politieke zijde ook, want men weet dat hij daarvan alles probeert te regelen. Wel, die onderschatting, dat gaat hen uiteindelijk, dat gaat blijven duren, tot als hij koning is, en dat gaat hen zuur opbreken. Niet vergeten dat er ondertussen daar in Cairo op een of andere kameel of in een of andere soek ook nog een aanstaande koningin rondzwerft. Marie-Henriette, gewikkeld in allerlei prachtige gewaden, maar zwetend natuurlijk van kan niet meer heen, die braadpan van de Nijldelta, dol van de hitte, verveeld, want ze is altijd alleen. Hij zit altijd te onderhandelen over dit en dat. En ja, zij zal zich dan wel verlustigd hebben in het leegkopen van een of andere bazaar waarschijnlijk. Maar ze ziet hem niet. En ja, weer dat verdriet dat er ongetwijfeld zal geweest zijn. En bovendien gaat hij er nog een stevige loer draaien, want hij wil eigenlijk niet naar huis. Hè. Hij wil zo lang mogelijk onderweg zijn en zoveel mogelijk mensen zien, zoveel mogelijk opsteken, zoveel mogelijk noteren in zijn kleine karnetjes die hij altijd bij zich heeft. Maar dat leidt ook wel tot een beetje verraad, hoor. Want hij gaat het presteren om, wanneer Marie-Henriette's moeder gaat overlijden in Wenen, dan gaat hij dagenlang dat nieuws voor haar gewoon verzwijgen. Hij weet het, maar hij weet ook dat wanneer hij dat zegt aan zijn echtgenote, dat het onmiddellijk inpakken is en terug naar Europa. Dus hij verzwijgt dat gewoon om toch maar geen vervroegde terugreis te moeten aanvatten. En ja, je kunt hem langs de ene kant ook wel begrijpen, want hij is nog één belangrijke trip in Egypte moet hij nog maken. Want er is iets aan de hand in het oosten van het land dat hij absoluut wil zien, waar hij meer dan welke Belg dan ook het belang van inschat. En dat is natuurlijk de waterweg die men daar aan het aanleggen is, het Suezkanaal. En hij wil absoluut daar naartoe en hij gaat daar de gigantische, de faraonische werken die daar aan de gang zijn voor de aanleg van het Suezkanaal, gaat hij willen bekijken en hij gaat daar heel veel over opsteken. Hij gaat natuurlijk ook ontvangen worden door Ferdinand de Lesseps, de ingenieur die daar al 22 jaar mee bezig is, de Fransman. Maakt trouwens geen grote indruk op Leopold, hè. Seps rekent hem voor dat al de tijdswinst die dat gaat opleveren aan het internationale handelsverkeer die nu langs Afrika moet varen, die moet de Kaap de Goede Hoop ronden, langs Zuid-Afrika en zo verder, dat is allemaal voorbij wanneer dat kanaal er zal zijn. Ja, een man als Leopold, die ziet de frangen erop, die ziet de dollartekens voor zijn ogen. Als hij berekent welke gigantische winsten dat gaat opleveren. Jammer dat wij daar niet bij betrokken zijn, denkt hij al bij zichzelf. Die Lesseps tussen haakjes, ja, toch wel een van de grote namen uit die tijd. Dat vindt hij een onbenulle. Canaille, schrijft hij zelfs in een brief over die grote Fransman. Maar ja, hij heeft Lesseps waarschijnlijk niet goed ingeschat, maar zijn plannen des te beter. En hij schrijft ook aan Conway op zijn typische, wat achterbakse manier, schrijft hij over die Lesseps. Goh, ik denk dat die vent dat wel zal opgeven, dat Suezkanaal, dat gaat te groot zijn. Tegen die tijd moeten wij klaarstaan om dat over te nemen. Dus zie je, hij is al helemaal aan het nadenken over als Suez, de compagnie de Suez, mislukt. Ja, dan kunnen wij daar misschien wat geld in stoppen en dan gaan wij dat hebben. Zo denkt hij. Je kunt van alles denken van de jonge Leopold, maar je kunt hem niet beschuldigen van een tekort aan visie, van een tekort aan internationale denken, van engelengeduld en van sluwheid. Dat heeft hij allemaal. En dat zijn dingen die toch vandaag de dag, maar wij weten natuurlijk vandaag de dag hoe belangrijk dat Suezkanaal is geweest, nog altijd is trouwens, hè, wat een gigantisch belang dat heeft. Hij ziet dat. Hij ziet dat dan al. En het is ook in een brief aan huis, aan Laken, waar men nog altijd niet beseft dat men voor zich geen luierende prins heeft, geen arbeidsschuwen, niets nut. Want dat is een beeld dat totaal niet overeenstemt met de realiteit. Men gaat ook iemand terug thuis krijgen na zo'n lange reis daar in het Midden-Oosten, die niet meer dezelfde mens is. Men gaat een prins terugzien, maar het is een prins die herschapen is in een gewiekste zakenman. En men had het kunnen weten. Want in een brief aan intendant, de hofintendant Conway, gaat hij eindelijk zijn masker laten vallen en eigenlijk tonen al die. Men had het kunnen lezen in die brieven wat voor een man hij geworden is, wat hij schrijft. Ik heb slechts één doel en één verlangen.
Ik heb slechts één doel en één verlangen. Namelijk mezelf praktisch te instrueren, de wereld en zijn bewoners te leren kennen. Er zullen momenten komen waarop deze kennis me van nut zal zijn.